Tenzij ze weten hoe sterk de zaak is. Want als jij niet zeker weet dat het wel of niet doorgaat, dan ga je ook niet al je kaart op tafel leggen. Want als je wel, dan bij RKC moet blijven. Dus dat is best wel lastig. Alleen hij weet zelf hoe die erin staat. En de club weet ook wel hoe sterk ze staan.
Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
Fijn dat je weer luistert naar Het Hertekamp. Normaal gesproken moet goed voetbal resulteren in punten. Maar ja, als je niet echt goed voetbalt, ja, dan moet je maar blij zijn dat je de punten pakt. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover napraten met het spitsenduo tegenover me, Jonathan Ploeg en René van der Wij. Ja, heren, goeiedag.
Goeiedag, hopen dat we vandaag ook weer scoren.
Toch? Ja, want een overwinning, de nul zelfs, heeft Henk de Jong eindelijk de sleutel gevonden, René.
Nou, het belangrijkste is winnen. En even de manier waarop. Nou ja, misschien daar komen we later nog wel op. Dat is denk ik ook even niet heel belangrijk. Je moet proberen naar boven te kijken. Nou ja, je mist een aantal spelers. Dan denk ik dat het gewoon het allerbelangrijkste is dat je in ieder geval die overwinning pakt.
Ja, want Henk de Jong zei na afloop, dit was niet de mooiste wedstrijd. Ja, gevoel voor understatement of niet, Jonathan?
Ja, het was een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken in ieder geval. Ik denk dat hoorde je op tribunes ook wel terug van het publiek. Dat ze zich niet echt vermaakten. En is nog zacht uitgedrukt. Natuurlijk waren er een paar momentjes dat Cambuur echt wel had kunnen scoren. Hè? Die bal van Silla. Ik denk dat de spits hem gewoon had binnengeramd. Bij hem was het voornamelijk raken. Dat was al mooi.
Ja, in de openingsfase al.
Precies, ja. Anello die een bal hoog overschiet van dichtbij. Kijk, dat waren een beetje momentjes waarbij het publiek op de banken stond. Die zeldzame momentjes van oeh. Maar daar bleef het ook wel bij. Je merkte echt. En René zal denk ik zo meteen de tactische analyse geven. Maar je merkte echt dat deze omschakeling van het systeem.
5-3-2
inderdaad. Ja. Hè? Met Otters en Silla als opkomende backs. Op het middenveld had hij toch nog wat voor creativiteit gekozen met Van Kamen. Hè? Dat benadrukte hij vooraf ook. Dat het systeem er nog niet helemaal ingebakken zit. En dat is ook niet gek. Hè? Ze probeerden het bij NAC Breda uit. Tweede helft. Dat was voornamelijk een systeem 5-3-2 lange ballen geven. Dit was vanuit voetballend perspectief naar voren komen. Maar kwam nog niet helemaal uit de verf. Dat duurt nog wel een paar wedstrijden. En Henk de Jong heeft aangegeven dat hij ook die paar wedstrijden wel gaat vasthouden aan dit systeem.
Waren jullie verbaasd dat hij overschakelde op dit systeem?
Nou, nee. Smit niet, Ulrik is niet. Ja, dan hou je niet heel veel over. Een echte spits is er niet. Brei zou je nog eventueel kunnen gebruiken, maar is natuurlijk geblesseerd. Ja. Ja, dan hou je niet veel aanvallers over. Tenzij je moet gaan kiezen voor Wiebe Kooister aan de spits. En dat heeft hij in de jeugd ook gedaan. Dus ja, op zich snap ik het wel. Mede de nul, die was op een gegeven moment ook wel even heilig. Ook voor het elftal. Krijgt te veel goals tegen. Ja. Ja, dan moet je het op een andere manier gaan bewerkstelligen om tot resultaten te komen. En dan denk ik dat het prima is dat het op deze manier gaat. En weet je, wanneer het elke keer tot winst leidt. Ik denk dat dat voor iedereen het belangrijkste is.
Wat was Henk de Jong zijn uitlegger bij Jonathan afgelopen vrijdag in aanloop naar dat thuisduel met Telstar?
Nou ja, wat René ook zegt. Hè, je hebt inderdaad weinig keuze voorin. Mm-hmm. Inderdaad, of je moet de Kooistra ingooien. Maar ja, daar kiest hij volgens nog niet voor. Hè. Dat is niet een speler waarop je op dit moment moet bouwen. Dus Anello en Balk er maar in. Anello is trouwens ook geen speler op dit moment waar je op moet bouwen. Maar dat terzijde. Hij zei van, dit is gewoon de noodzaak die op het moment nodig is.
Ja, we hebben deze tactiek lang uitgesteld, maar het is nu echt noodzakelijk. De spelers doen wel degelijk hun best, maar het is niet goed genoeg. Anders denk ik de Jong.
Ja, hij zei dat hij al tijdens de rust tegen Jong AZ, het duel wat ze 2-0 verloren de weken voor, had hij al de knoop doorgehakt. Hij zei, dit kan zo niet anders, we moeten terug. Dus defensief versterken, zeg maar. Nou ja, goed. Je zag dat ze defensief op zich wel redelijk stonden. Hè? Ze kregen in die zin ook niet heel veel kansen tegen. Alleen kanttekening is dat je tegen Telstar speelt. Weliswaar een ploeg die inderdaad de laatste weken wel de vorm te pakken had. Hè? Nadat ze met 6-1 de mat afgingen tegen MVV. De trainer had ontslagen en daarna wat overwinningen en gelijkspelletjes. Maar ook een ploeg die hetzelfde systeem speelt. Ja. Dus op voorhand is dat eigenlijk ook een wedstrijd waarvan je verwacht. Nou, het wordt in ieder geval niet heel spectaculair. En dat pakt al uit. Ja, maar ja, nood breekt wet op dit moment. Hè? 7 finales nu nog. Het waren er 8. 7 nu nog.
Want hoe komt dat dan, René? Op het moment als jij 5-3-2 speelt en jouw tegenstander speelt ook 5-3-2. Ja, dat je eigenlijk wel een saaie wedstrijd verwacht. En dat het dan ook daadwerkelijk zo uitpakt.
Nou, het is meer een schaakspel. En je hebt beide een vrije man achterin. En dat is eigenlijk om de gaatjes te dichten voor als er wel iemand wordt uitgespeeld of als het elftal niet goed staat. En dat zag je eigenlijk ook wel, dat de afstemming nog even wat zoekende is. Twee momenten, eerste helft, is rond een kwartier dat Bergsma eigenlijk, die spits die gaat bij hem staan, die laat zich eigenlijk heel makkelijk uitzakken. En dan kijken we eigenlijk heel veel naar de bal. En uiteindelijk uit de kaats komt die man toch wel weer vrij. En dan zie je dat Bergsma en Tol allebei vrij zijn, terwijl eigenlijk een van de twee sowieso moet dekken en doordekken, want dan hou je ook druk op de bal. En daardoor kwam een schot. Nou, die ging volgens mij naast. Of die pakte Van Os.
Van Os pakte die.
Ja, en een paar minuten voor rust. Ja, dan zie je dus ook die Gravenberg, die grote, sterke spits. Smant, die dekt wel door. Maar dan zie je dus dat je dan achterin kan je één op één komen. En dan zie je dus bijvoorbeeld van Kaam. Die zou daar de ballijn eraf moeten gaan lopen. Die moet daar dan de vrije man worden dat je plus één gaat spelen. En die staat dan eigenlijk gewoon naar zichzelf te kijken van wat gaat er gebeuren. En dat is dus, ja, daar zullen ze oplossingen moeten gaan vinden. En beelden laten zien van, ja, luister, als iemand doordekt, dan zal iemand anders dat over moeten gaan nemen. En dat is een beetje wisselen met elkaar van, ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
Maar ja, 5-3-2 of 4-3-3 van Kamer is defensief simpelweg kwetsbaar, toch?
Als hij veel achter zijn man aan moet lopen, ja, dan wel. En als je hoog druk zet en je bent ergens te laat en je moet doorstappen, ja, dan komt hij wel aan het zwemmen. En als je iets kleiner gaat staan en je hebt het spel voor je, dan is het voor hem ook makkelijker te belopen. En kan hij veel meer vanuit zijn tegenstander spelen. De eerste helft eigenlijk, je ziet gewoon, ze pakken op een gegeven moment een keer een kopduel. Die bal wordt direct vooruitgespeeld en je ziet dan wel dat je gelijk één op één voorin staat. Daar kwam volgens mij het schot van Van Mullum uit.
Ja.
En dan zie je wel in de omschakeling dat je daar met snelle jongens wel gevaarlijk kan zijn. En dan ligt het veld ook gelijk open tegen een 5-3-2 systeem. Want ja, ook Telstra had gewoon te veel mensen voor de bal. Ja, en als je dan snelle jongens hebt, dan kan je daar gevaarlijk in worden.
Want welke spelers, om gewoon wat individuen uit te pakken, zijn nu de winnaars van dit systeem, Jonathan? Wie vond jij goed spelen?
Van Os. Ja, om mee te beginnen. Houdt de nul. Maar hij heeft natuurlijk ook vijf man voor zich. Dus,
toch wat afstandsschoten die hij verwerkte.
Ik vond dat hij inderdaad redelijk goed stond te keeper voor zijn doen dit seizoen. Hè, dan. Hij heeft heus wel kwaliteit, maar dan spreek ik voor dit seizoen tot nu toe. Daarnaast zie je dat er bij dit systeem echt wel mogelijkheden liggen voor Silla en Ottesen op de flanken. Zei de jongen ook, hè, we kiezen echt voor ruimte op de flanken. We kunnen wel achteruit gaan hangen, maar we willen gebruik maken van die aanvallende impulsen op de flanken.
Beide hebben veel loopvermogen natuurlijk.
Precies. Hè, nou kwam het een aantal keren wel goed uit de verf, maar dat moet ze echt nog wel beter gaan trainen. En voor de rest, Balk, die fungeerde ook goed in dit systeem. Een felle gifkikker voorin, waarbij ik mij verbaasde. Hè, volgens mij in de eerste kwartier viel al een paar keer op dat hij stond natuurlijk in de punt van de aanval samen met Anello. Maar dat hij degene was, hè, bijna de kleinste man op het veld, die de ballen moest doorkoppen naar richting Anello. Die er vervolgens weinig mee deed. Maar hij zei na afloop ook van, ja, maar dat kan ik wel. Ik heb bij Utrecht in de jeugd ook vaak in de spits gestaan, hè, toen hij daar speelde. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel een opvallende rol. Dus als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar, hey, wat zou je de komende wedstrijd aanpassen aan dit systeem? Hè? Want Smit die keert terug. Ulrikus keert in principe terug in de selectie.
Smit was geschorst, Ulrikus interlandverplichtingen.
Precies. Het is de vraag of je Ulrikus direct wil ingooien. Hè? Omdat hij alle tactische trainingen waarschijnlijk deze week ook niet meemaakt.
Ja, want hij speelt dinsdag nog tegen Liechtenstein. Afgelopen weekend 1-1 op Cyprus gespeeld met...
Klopt. Hij miste volgens mij nog een penalty, hoorde ik.
Oh, dat heb ik gemist. Hij stond wel in de basis. Weet je wie er heeft gescoord?
Nee.
Chicken X.
Oh,
nou,
kijk.
Ja. Ook nog wel.
Oude bekende. Ja.
Toch?
Ja.
Maar goed, ja, wat zouden jullie doen, jongens?
Als het gaat
om die twee spitsen.
Daarop voortbedurend inderdaad. Het feit dat Ulrikus inderdaad niet alle tactische trainingen richting die wedstrijd mee kan maken. En de rol die Balk heeft gespeeld. Zou ik Balk sowieso laten staan. Ook met de manier waarop hij heeft gespeeld de afgelopen wedstrijd. En heeft zich laten zien. Ging ook vaak de combinatie wel goed aan. Zocht de diepte ook wel goed. En daarnaast zou ik Anello eruit halen. Die voegde werkelijk waar niks toe. Afgelopen wedstrijd. Kan groeien, hè? Maar dat zeggen we ook al weken. Maar daar zou ik de geschorste, de van een schorsing terugkerende Smit gewoon neerzetten. En ik denk dat je dan de combinatie hebt van een spits. Die zijn doeltjes meepikt. Met een snelle speler ernaast. Die inderdaad ook af en toe zijn doeltje meepikt. Maar ook de spits zeer goed kan bedienen. Een beetje snelheid rondom de iets wat statischere spits.
Ja. Hij heeft toch al 8 assists, Remco Balk, zag ik. Dus wat dat betreft zijn het niet zulke gekke stits. Het gaat natuurlijk vaak over zijn relegatie die hij pakt. Maar hij heeft ook 6 doelpunten gemaakt en 8 assists. Dat is ook niet oneindig.
Dat is goed, ja. En als je Want namelijk als je kiest voor Smit en Ulrikus, ja, dan is het wat meer van hetzelfde, zeg maar.
Nee?
Ja, ik denk dat je met Balk en Agnello had je meer jongens die opportunistisch spelen. Dus meer in de ruimte hun loopacties moeten maken. Daardoor komt Balk ook gewoon beter uit de verf. Dan dat hij een tegenstander aan de zijlijn heeft. Dat vindt hij vaak nog wel lastig. Ja, ik denk als je met de zijkanten gaat spelen met Ottersen en Silla, dan ben je wel op zoek naar voorzetten. En vroege voorzetten en je moet gevaar maken. Ja, dan moet je wel kopsterke jongens hebben. Nou, de kopsterkste, dat is Ulrikus. Ik denk 2 is Smit. Dus als je dat in eigen huis en opportunistische wil gaan spelen, dan zou ik absoluut met 1 van de 2 misschien wel alle 2 gaan spelen. Want dat zijn wel de doelpuntenmakers. Ja, en Balk deed het nu gewoon goed. Ik denk dat Smit ook iets meer een loper is. Mm-hmm. En als je kijkt naar Telstar, die had de Gravenberg. Die kan ook niet zo heel veel lopen, maar die hield alle ballen vast. En daardoor konden ze doorvoetballen. Dus dit systeem, de looplijnen liggen vaak open. Hè? De ballijn naar de spits. Als je die kan inspelen en hij kan hem vasthouden, dan kan je doorvoetballen. Nou, en ik denk dat Ulrikus wel sterker is aan de bal. En als Smit daaromheen gaat lopen, bewegen, nou ja, dat zou wel. En je zou ook nog kunnen zeggen van oké, je kan ook voor 3 aanvallers kiezen. Hè? Dus je kan met 2 spitsen spelen. Dus je speelt met Ulrikus diep, Balk ernaast en Smit eronder. Dan heb je altijd een trio voorop, mm-hmm, waarvan je weet, hey, die hebben snelheid, die hebben kopsterk, die kunnen een bal vasthouden. En er zitten 2 jongens, hè, Smit en Balk, met loopvermogen. Dan moet je 2 middenvelders eronder zetten die in dienst gaan spelen van die 3.
Nou, sowieso Van Mullum dus en waarschijnlijk verder de Jong dan.
Nou ja, bij wijze van spreken wel. Kijk, dan kan je die backs, die Silla en die Ottersen ook hoger laten spelen. En dan krijg je dus veel meer andere dynamiek dan dat je met 3 middenvelders gaat spelen. En dan hooguit maar 2 spitsen. Want dan wordt het vaak, nou ja, afwachten. Terwijl ik vind, je hebt met zo'n systeem een kapstok nodig, zodat je kan doorvoetballen. Dus ik denk ook zeker als Ulrikus er straks is, ik denk inderdaad dat hij niet gaat beginnen, maar die weken daarna, dat de trainer daar zeker naar gaat kijken, omdat je wel je doelpunten op het veld wil hebben. Nou, de middenvelders maken ze niet veel. En met Balk, Ulrikus en Smit heb je wel 3 jongens die ook door elkaar heen kunnen bewegen, die een bliksemafleider hebben, wat ik al zei, een kapstok. En je hebt 2 jongens met loopvermogen. Dus ik denk dat dat prima, nou ja, kan werken met elkaar.
Ja, dat vind ik wel een goed punt inderdaad. Hè. Dat is natuurlijk ook een optie om inderdaad Balk en Ulrikus in de spits te zetten en Smit daarachter. Zou ook kunnen. Dat zou dan in dat geval waarschijnlijk ten koste gaan van ja, Van Kaam.
En je wil met de voorzetten werken, wil je altijd 2-3 jongens in de 16 meter hebben die kunnen koppen.
Ja.
Nou, dat heb je anders niet. En met Smit en Ulrikus heb je 2 jongens die wel kunnen knikken.
Ja.
Nou, dat heb je wel nodig om tot gevaar te komen.
Ja. En Balk kan kennelijk dus ook wel wat met zijn hoofd. Al zei hij na afloop, ja, voor het doel ben ik minder dan iets verder van het doel af.
Ja, want je hebt hem gesproken. Wat was zijn verhaal? Want hij heeft ook nogal wat over zich heen gekregen, vertelde die bij ons in de krant. Ja. Veel kritiek, ook op basis van de gele kaarten die hij pakt.
Ja.
Ja, wat voor indruk maakte hij op jou?
Nou, wel een zelfbewuste, maar ook opgeluchte indruk. Wat jij al aanstipt, de gele kaartsoop, dat heeft hem wel wat gedaan, zei hij. Hij zei van, ja, je leest van alles voorbij komen, allemaal negatieve reacties. Dat zien die spelers zoals hij ook voorbij komen. En dat gaat toch in je kopje zitten. En hij zegt van, ja, weet je, ik ben gewoon iemand die, het zit in mijn spel. Ik doe het niet altijd met opzet of met zin, die gele kaart te pakken.
Het is gewoon een eikeltje.
Nou, op het veld misschien, maar daarbuiten dus totaal niet. Maar dat gif zit gewoon in zijn spel. En dat heeft ook af en toe te maken met, denk inschatten van bepaalde momenten. Hè? Wat kan waar wel, wat kan waar niet. Het is niet altijd bewust om iemand te blesseren. Maar goed, die goal en dan ook nog de winnende goal, dat is voor hem natuurlijk een heel fijn gevoel om daarmee in principe die periode misschien ook een soort van, nou ja, af te sluiten. Alhoewel, de kanttekening kan je daarbij plaatsen dat als hij volgende wedstrijd weer geel pakt, dan is dat natuurlijk weer het verhaal. Dus dan kan je nog een mooie winnende hebben gemaakt.
Ja.
Maar dan moet hij weer om negatieve redenen voor de camera staan. Dus dat zal hem dit seizoen nog wel blijven achtervolgen. Maar uit ongetwijfeld zal hij de richting volgend seizoen van hebben geleerd.
Ja, de assist bij die goal van Balk kwam van Nartin.
Ja.
Die tekende afgelopen week zijn eerste profcontact. Voor 3 seizoenen is hij nu verbonden aan Cambuur.
Ja.
Ja, René, jij kent hem denk ik vrij goed of niet? Want je hebt hem wel met Roan zien voetballen.
Ja.
Ja, wat voor speler is dit?
Nou, je ziet wel een bepaalde drijf in die jongen. En ik vind hem aardig fysiek sterk, in orde voor een jonge jongen. In die paas, we vinden dat eigenlijk nu al heel bijzonder. Hè? Terwijl het eigenlijk gewoon een prima steekpaas is van de middenvelder. Wat we eigenlijk verwachten op dit niveau, dat ook gewoon moet gebeuren.
Precies.
Maar hij is eindelijk een keer in de loop en hij zet gewoon gelijk iemand voor de keeper. Nou ja, dat is ook wel eens fijn dat voor zo'n jonge jongen, dat het dan ook gebeurt. Hè? En ik denk dat hij ook wel een goal kan maken, dat hij best wel power heeft om echt bij te sluiten bij 16 meter. En hij speelt nu gewoon heel onbevangen. En dat zegt ook wel iets. En dat is ook fijn voor de groep. Dat er meer jongens eventueel op de deur kloppen. Want anders dan blijf je maar op die 11, 12 jongens zitten. Waar je al veel mee gespeeld hebt. Nou, als dit soort jongens die nu ook een contractje krijgen. Zich kunnen doorontwikkelen. Nou, het komt allemaal uit de buurt. Dat is denk ik alleen maar fijner ook.
Nou ja, over uit de buurt gesproken. Tony Jonker.
Ja, ook
je
al.
Je had een groot verhaal met hem afgelopen zaterdag. En hij heeft vandaag, maandag 25 maart. Ja. Heeft hij ook zijn contract verlengd bij de club?
Ja, hij heeft het al eerder gedaan, maar het is vandaag officieel bekendgemaakt.
Wereldkundig gemaakt, zoals
wereldkundig het gemaakt, inderdaad, door de club. Ja, hij ligt nu vast tot 2026, plus een optie op nog een seizoen. Ja, net als Nartje, geboren, getogen in Leeuwarden.
Wielenpolen,
inderdaad, ja. Ja, vader en moeder, ze wonen er allemaal nog, ooms en tantes. Het was een leuk gesprek met hem. Hij is een open jongen, weet wel van zichzelf wat hij kan. Het is centrale verdediger die technisch gezien redelijk goed belegd is.
Onderweg, ja.
Nou ja, kan zijn mannetje makkelijk uitspelen. Alleen moet nog leren. Ik heb Rick Reinsma, zijn jeugdtrainer bij onder 21, nog gesproken. Die benadrukt ook dat hij echt wel beter moet leren om te verdedigen met ruimtes in zijn rug. En dat hij beter moet leren om zijn verdediging neer te zetten. Dat ligt natuurlijk niet aan het mondje wat hij heeft, want dat heeft hij wel. Hè?
Hij is vrij uitgesproken jongen. Hè?
Zeker, ja, ja. Nou ja, dat past ook wel bij zijn achtergrond. Hè? Vroeger altijd in het kooitje gespeeld in de wielerpolen.
Oh ja, de kobbekooi.
De kobbekooi, inderdaad. Ja. Nee, dat zo heet het buurthuis.
Oh, dat buurthuis, ja.
Misschien
ja,
de kooi daarnaast ook kobbekooi.
Ik heb toen serie heb ik toen gezien die een tijd op de NPO was trouwens. De kobbekooi, dat is het buurthuis. Ja. Maar vertel.
Ja, ja. Daar is hij opgegroeid. Was altijd op straat te vinden. En daar heeft hij denk ik ook een beetje... Daar heeft hij gewoon zijn winnersmentaliteit vandaan. Dat past denk ik bij de wijk waar hij is opgegroeid. En Henk de Jong is in ieder geval redelijk lovend over hem. Die zegt dat hij de voorwaarden heeft om het te halen. Maar ja, moet nog laten zien. Hè? Hij heeft slechts 1 minuut gemaakt in de bekerwedstrijd tegen Dordrecht. Hij is tegen Jong AZ een half uurtje ingevallen. Mocht afgelopen wedstrijd niet invallen. Ik zag hem langs de lijn lopen. Ik lette even op hem. Maar je zag gewoon beteut het kopje toen alle wissels al werden uitgespeeld en hij naar de bank moest.
Ja, want hij dacht, dit gaat hem worden. Thuisdebuut.
Ja. Dat is waar hij naar uitkijkt. Hè? Hij heeft zijn debuut gemaakt, zijn competitiedebuut, zijn officiële competitiedebuut bij Jong AZ op een werkelijk waar troosteloos AFAS sportcomplex. Ja, dan wil je voor eigen publiek, hè, waar familie en vrienden en kennissen op de tribune zitten. Ja.
Zou dit er een kunnen worden, René, die het gaat halen?
Ik noem hem Tony. Hij komt 3-4 keer.
Zo heet hij ook.
Ja, het is niet Tony, maar Tony.
Tony.
Ja. Hij komt 3-4 keer in de week bij ons thuis en zegt altijd, hoe gaat het met u? Dus hij is heel netjes opgevoed.
Ja.
Het is eigenlijk wel een hele lieve jongen. Dus ik zie helemaal niet in hem dat straatjes mentaliteit van de wielerpolen. Maar
wel op het veld, toch?
Ja, daarom en wat de trainer van onder 21 zegt, wat hij misschien moet ontwikkelen en niet kan. Ik kijk gewoon liever naar een speler wat hij wel kan. Ja. En als je dat gaat ontwikkelen, dan wordt de speler ook echt beter. En natuurlijk moet hij in de breedte, moet hij in alle facetten nog gaan leren. Maar ik vind juist dat hij een hele goede inspeelpaas heeft. Mm-hmm. Dat hij gewoon goed kan opbouwen. Ik vind hem vrij snel. Hè, ja. Dus met ruimte in zijn rug. Nou oké, met die snelheid vind ik dan moet hij dus beter gaan staan als de trainer dat zegt.
Lastig van de bal te krijgen.
Ja, maar goed. Dus ik denk dat hij dat juist wel kan belopen. Dat hij sneller is dan Bergsma en Smant. Hè? En die jongen die heeft ook inderdaad, die heeft wat brani. Die weet hoe die wil opbouwen. Heeft de lengte mee. Nou ja, goed, het is nu gewoon vlieguren maken in onder 21 zoveel mogelijk. En aansluiten. En voor de toekomst denk ik wel, ja. Een linkspoot, die zijn schaars.
Zeker.
Die zijn er niet veel.
Ja.
En je ziet ook nog wel eens dat sommigen misschien gaan uitwijken naar een linksbackpositie. Hè? Want hij heeft een goede trap. Dus ik denk dat dat ook nog voor de toekomst prima voor hem kan zijn. En wat ik zeg. Ik hoop gewoon dat ze aan de slag gaan met de dingen die hij goed kan. Want... dit is niet een echt straatschoffie, vind ik. Maar gewoon een jongen die gewoon graag wil leren. En daar moeten ze mee aan de slag.
Ja. Ja, Cambuur heeft dus die aansluiting met die play-off plekken nu wel weer enigszins gevonden.
Ja.
Zouden we ook kunnen zeggen, jongens, dat het doorbreken of het ontwikkelen van dit soort gasten die wij nu bespreken, dat toch een hoogtepunt, misschien ook niet noemen, maar dat toch een van de lichtpunten is van dit seizoen? Dat dit soort jongens hun neus nu aan het venster drukken?
Nou, zo zou je het denk ik wel kunnen bestempelen. Volgens mij, ik heb ze allemaal niet geteld, maar ik heb begrepen dat het een record aantal jeugdspelers is die hun debuut hebben gemaakt Dit seizoen. Waaronder dus Daan Visser, Narty, Tony Jonker. Kooistra inderdaad. En je ziet dat al die jongens echt wel wat hebben. Alleen ja, je moet daarop voortborduren op die kwaliteiten. Moet je gewoon op trainen. En uiteindelijk denk ik dat je daar inderdaad dan wel je vruchten van kan plukken. Misschien niet van allemaal, maar een paar. We spraken hier al Narty. Nou, je ziet dat hij echt wel de kwaliteiten heeft. Ik vind hem technisch ook, dat hebben we niet echt behandeld, maar hij is technisch ook wel goed, hè?
Ja, maar goed, weet je, die jongens die moeten gewoon heel veel spelen om beter te worden. En dat is de ene keer is het een kwartier, dan is het een half uur. Op de deur blijven kloppen. Zorg dat je concurrent ziet en merkt van oké, er is iemand anders gewoon goed aan het trainen. Kijk, ik denk dat we niet moeten vergissen door de situatie waarin het eerste nu zit. De ranglijststand, dat die jongens daardoor de kansen ook krijgen. Veel blessures, het loopt niet lekker. Kijk, hadden ze bij de eerste drie gespeeld, dan is iedereen fit. Dan is er geen schorsing, dan gaat het lekker. En dan krijg je ook minder kansen, want dan ga je met een vast, stabiel elftal spelen. En nu zie je, het gaat op en het gaat neer. Verliezen veel wedstrijden, nou ja, dan krijg je blessures. Jongens die niet thuisgeven, dat is misschien ook nog wel heel belangrijk.
Ja, zeker.
En daardoor komen dus die jongens, die krijgen de kansen. Nou, en als je ze dan pakt, ja, weet je, deze staf die is daar ook van. Oké, weet je, laat het dan maar zien. Want als de gevestigde orde het niet laat zien, of je haalt daar geen resultaat mee, ja, dan moet je het op een andere manier doen.
Ja.
Kijk, en we moeten niet van die jonge jongens verwachten dat ze gelijk 5, 6, 7, 8 wedstrijden achter elkaar fantastisch spelen. Maar het gaat op en neer. En geef ze ook een keer, als het niet goed gaat, de kans, laat ze staan om zich te revancheren. En dat is nu vaak de wedstrijd die jongens moeten gaan spelen. Heb jij het geduld om te wachten op je kans? En als je die kans krijgt, pak je hem dan ook gelijk of niet? Hè? Ja. Als aanvaller, scoor je dan ook gelijk? Zo, Kooistra, die kwam erin, maakte de 2-2.
Ja.
Emma was het volgens mij.
Klopt, ja. Eerste wedstrijd van het seizoen.
Dan denkt iedereen gelijk, zo, we hebben een nieuw talent.
Het hangt een beetje aan je broek dan. Hè?
Het hangt aan je broek, want je scoort.
Ja.
Maar daarvoor kom je er ook als aanvaller in.
Ja.
Nou ja, en dat is met middenvelders en verdedigers is net even wat moeilijker. Je hoeft als verdediger maar één fout te maken en je ligt gelijk, ben je weg in die zin.
Hetzelfde als een keeper inderdaad.
Ja, maar die jonge jongens moeten fouten maken om beter te worden. En dan denk ik dat je nu moet gaan kijken, waar zijn we nu? En waar kunnen ze over 3 jaar staan? En zijn het dan echt voor ons dragende spelers? Hè? Ik kwam toen in het elftal met Kerst Hofman en Arnold Hedder, Chris de Wacht, Tim Nijssen. Nou ja, dat waren ook allemaal jongens uit de stad. Nou, de enige die echt veel wedstrijden hebben gespeeld was op een gegeven moment Chris de Wacht nog. Maar die mocht fouten maken, die mocht blijven staan. En dan was het niet de trainer, maar dan was het Sander van der Heijden wel, waar hij mee in de auto zat. En die pakte hem bij zijn oor. En die jongen, die ging steeds stabieler spelen. Maar dan moet je wel de kans krijgen om te ontwikkelen.
Ja, ja. Nou, het zou mooi zijn als over een paar jaar een aantal van die jongens uit eigen stad, uit eigen gelederen, gewoon in de basis staan.
Ja, je hoort het nu al hoe belangrijk het is. Eigenlijk zijn ze Milan Smit aan het verkopen.
Ja.
Dat zie je in alles. Hè. Hij moet spelen, hij moet goals maken, het moet transferwaarde opleveren. En dat is ook logisch, want dan kan je dat weer investeren. En ja, hopelijk kan er misschien 1 of 2 jongens. Kijk, al die jonge jongens die worden nu, die een contractje krijgen, die minuten krijgen, die clubs in de Eredivisie houden alles in de gaten. Je hoeft maar 4, 5 wedstrijden goed te spelen, je bent weg.
Mm-hmm.
Ja, ja, misschien kan je verhuurd worden terug. Nou, zo hebben we genoeg jongens, heb je gezien. Hè? Een paar wedstrijden goed spelen. Ja, en wie weet.
Maar je zou toch haast kunnen zeggen van zet hier dan maar gewoon op in, want die jongens die in de winter zijn gekomen. Ja, ik vind Ottersen vind ik trouwens een goede aanwinst hoor. Maar dat
is weer een strijd volgend jaar, want ik vind hem in die zin, hij doet het echt netjes.
Ja.
Maar Kaskili, die heeft bij mij een betere indruk gemaakt.
Dat is zeker waar.
En misschien kan je die wel weer op een andere positie.
Ja, want
die
kan ook
krijgen.
Op 6 kan die uit de voeten. Nou, ja. Daar heeft hij bij PEC Zwolle ook veel gespeeld.
Ja. Die heeft trouwens, Kaskili, die heeft weer zijn eerste stapjes op trainingsveld gemaakt.
Oké, okay.
Nou, niet in groep training hoor, maar gewoon voorzichtig aan.
Nou, maar dat is wel dat is goed een stukje nieuws. Concurrentie en straks. En daar zit de staf op te wachten om mee te werken.
Ja, want twee andere winterse versterkingen tussen aanhalingstekens. Beide gevallen uitgelopen op een teleurstelling. Die conclusie mogen we nu wel trekken, toch? Je hebt Anello al een paar keer aangehaald.
Ja.
Is niet goed genoeg.
Nou, je moet je afvragen in hoeverre die in de resterende 7 wedstrijden nog echt dat topniveau gaat aantikken wat ze van hem weten, in ieder geval dat hij de potentie heeft, maar wat hij het belang erna nog niet heeft laten zien.
Nee. Het staat wel voor een redelijke salaris op de loonlijst, heb ik gehoord. Nou ja, Vito Wormgoor heb ik ook begrepen. Ja, was bij andere eerste divisieclubs ook aangeboden. Komt uit de Noorse tweede divisie. Ja. Toen was er ook twijfel. Kamber heeft hem wel gepakt. En het is natuurlijk super sneu voor die gozer dat hij nu zijn hamstring heeft afgescheurd. Jij was erbij toen het gebeurde, volgens mij toch, Jonathan?
Ja, afgelopen donderdag gebeurde dat. Henk de Jong was in partijvorm aan het oefenen, zijn nieuwe tactiek. Hij speelde eerst met het eerste elftal, om het zo maar te zeggen, mee. Deed het goed, trouwens. Zette de verdediging goed neer als een ervaren pion die hij ook is. Die hij moest zijn, waarvoor die was binnengehaald. Mm-hmm. Moest even daarna het hesje aantrekken. Ja, en al gauw ging het mis. Je zag hem met een heel beteuterd gezicht strompelend het veld afgaan richting de catacomben. En ik begreep, dat heeft Henk de Jong later ook gezegd, dat het is een stoere jongen, maar hij moest echt wel even een traantje laten. Ja, het is natuurlijk gewoon een tegenvaller, ook voor die jongen, voor de club. Het feit dat de speler die je binnenhaalt, 35 jaar, ervaren rot, waarvan je hoopt dat hij het zwalkende elftal een beetje leiding kan geven.
Dat het hem gewoon niet wordt.
Het niet haalt, dat het hem niet wordt. Hij heeft nog een optie. Er is een optie in zijn contract waardoor die...
Nou, die gaan ze echt niet lichten, want wat lijkt me ook zijn van als andere clubs uit de KKD hem om deze reden al afwijzen, ja, dan had je dit misschien ergens ook kunnen weten.
En met de wetenschap van nu moet je afvragen of hij straks op 36-jarige leeftijd... Hij kan zeker wel een rol voor tolken in de kleedkamer, om het zo maar mooi te zeggen. Maar als hij zo ook volgend seizoen zo kwakkelt, dan is het geld misschien niet waard.
Gaan we het hebben over Lars Lamboy, want die zaak die speelt eigenlijk al een paar weken op de achtergrond. Woensdagavond, maanden al, dient er een arbitragezaak op de KVB Campus in Zeist. Ja, Jonathan, is Cambuur daar ook bij aanwezig?
Cambuur zelf bedoel je? Ja. Nou, geen idee eigenlijk.
Een afvaardiging van Cambuur met Uitgraaf. Om geen de idee. Mogelijke technische manager of bij te staan, hard onder de riem te steken.
Ik heb geen idee, maar ik vermoed dat ze hun gezicht niet laten zien. Art heeft gezegd van die zaak is van hem en RKC. Wij gaan, het is zijn besluit. Uiteraard speelt daar op de achtergrond dat je als club met je mogelijke kandidaat de mogelijkheden onderzoekt. Wat is mogelijk om de overstap alsnog mogelijk te maken? Nou, is dit natuurlijk vast op tafel gekomen en is uiteindelijk de uitkomst geworden. Maar ik neem aan dat Art daar niet op de tribune gaat zitten om in die zin een beetje te stoken en te applaudisseren. Nee.
Want René, begrijp jij dat RKC die hakken zo in de zand zet?
Ze vinden hem waarschijnlijk heel belangrijk. En zij vinden in het contract dat het geen positieverbetering is. Hij is het wel. Nou, dan heb je dus al een zaak met elkaar. Ja. Je wil ook geen ontevreden spelers bij elkaar hebben. Hè? Dus op directieniveau.
Maar dat heb je nu al.
Dat heb je nu al, want hij heeft al duidelijk aangegeven dat hij weg wil gaan. En dat contract, als hij naar Cambuur gaat, is al lang rond. Dus hij weet ook wat er in het vooruitzicht zit. Mm-hmm. Zo simpel is het ook.
Ja, laten we aannemen dat er een financieel gewin voor Lamboy
in zit. Maar het is gewoon
een positioneel
stukje,
gewin.
Het is de uitdaging.
Ook dat.
Hè?
Ja, natuurlijk.
Je wilt denk ik liever op dit moment technisch directeur zijn dan hoofdscout.
Ja, manager wordt het dan toch, Jonathan?
Manager. Ja, manager. Directeur is natuurlijk weer een stapje omhoog. Dan zit je direct in de directie. Maar
ben je tekenbevoegd, wat Reine was.
Maar, ja, precies. Maar dat wil je eigenlijk niet met iemand die net begint. Om die al tekenbevoegd te maken.
Dat was Rijn ook.
Ja, maar
goed.
Ik denk dat we wel duidelijk is
hij
dat
wordt
wat
in
voor
manager.
Rol die krijgt. En het is aan hem. En dat hij er een zaak van maakt, dat zegt genoeg. En ja, wat heeft RKC er straks aan als ze toch hem moeten behouden? En er zal echt wel een financiële compensatie tegemoet komen vanuit Cambuur of vanuit hemzelf. Of ja, op een andere manier salaris wordt het verkapt, wordt het geregeld.
Is volgens RKC op dit moment dus niet toereikend. Anders zouden we ze wel laten gaan.
Nee, zo is het ook. En, we wachten gewoon woensdag maar af. En anders is het gewoon plan B, toch?
Ja, en hij kent natuurlijk ook superveel spelers in de categorie waar ook Cambuur in die vijver zit te vissen. Hè? Want wat dat betreft, RKC speelt nu natuurlijk Eredivisie. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel spelers die voor RKC interessant zijn, ook voor Cambuur interessant zijn en vice versa.
Ja, kijk, in die zin snap ik wel dat RKC daar ook wel een puntje van maakt. Want je laat ook een stukje, je maakt je concurrentie ook een stukje rijker. Hè? Met de informatie die je zelf nu binnenshuis hebt, die geef je in die zin ook een beetje uit huis.
Zo zie je maar dat je contracten moet opstellen met duidelijke
ontsnappingsclausules
erin.
Heb jij het toch ook, René, bij ons?
Ja. Wat is die clausule ook alweer?
Ik zeg niet te veel. Nee, maar weet je, je wilt dit niet. Je wilt dit niet als aan de ene kant partij A, partij B niet. En ja, je hoort het nog te vaak dat er komt een trein langs of er komt een club langs. Dan willen ze dan ineens opstappen. Terwijl ik denk, je tekent wel altijd voor een aantal jaar. Zet dat dan duidelijk in dat je als je bij wat voor positieverbetering dan ook, dat je gewoon weg mag. En dat het niet maanden hoeft te duren, zowel voor jezelf niet, maar ook voor de nieuwe club.
Precies.
Want je moet door.
En het schaadt beide partijen. Altijd.
Nou ja, je gaat misschien niet leuk uit elkaar. Nee. Maar aan de andere kant, je hebt met meerdere partijen te maken. En ja, we wachten al een tijdje. Maar we moeten verder, want het is bijna 1 april.
Ja, ja, ja.
En dan, ja, mogelijk andere kandidaten. Stel je voor, Lars Lamboy, die wordt aan zijn contract gehouden bij RKC Waalwijk. Ja, wat is dan het standpunt van Cambuur, Jonathan?
Ze hebben diverse gesprekken gevoerd met diverse kandidaten. Waarvan maar niet alle namen bekend zijn. Ik heb specifiek bijvoorbeeld ook naar Jurriaan Manners gevraagd. Hè. Huidige hoofdscout bij FC Emmen. Heeft daar technische verantwoordelijkheid gehad. Toen Mike Willems daar werd ontslagen. De technische manager destijds. Kent Cambuur. Cambuur kent hem. Hij kent ook de eerste divisiemarkt. En ook een beetje de markt erboven. Hè, want hij is met FCM ook in de eredivisie actief geweest. Is nog jong, dus past in die zin ook in het profiel. Is ook qua... Nou, hoe zeg je dat? Hij is met video en data zeer onderbelegd. Hij heeft ook gewerkt voor SciSports. Hè, dat bureau wat in data scouting doet. Ik zou dat zelf een 1 en 2, 1 en 1 is 2 vinden. Nou heeft Art de Graaf aangegeven dat ze niet specifiek met hem al uitvoerig hebben gesproken. Maar dat ze het zeker niet uitsluiten dat ze bijvoorbeeld met hem in gesprek gaan. Als Lamboy het niet redt. Dat is gewoon een van de kandidaten of een van de profielen die echt wel bij Cambuur past of zou passen.
Wel interessante zaak. Verwacht je dat er vrij snel ook een uitspraak komt? Want die zaak dient dus woensdag.
Ja, het is een spoedarbitragezaak. Dus in die zin is dat ook de vereiste van de aanvrager. Die wil snel weten waar hij aan toe is. Nou heb ik nagevraagd wat de verwachting is. Er zijn 3 mogelijkheden. Het kan dezelfde avond nog zijn. Dat is vaak als de zaak op voorhand eigenlijk al heel helder is. Nou kan ik dat lastig inschatten of dat nu zo is. Hè? Beide partijen hebben een eigen verhaal wel. Het kan in een aantal dagen daarna, mogelijk de volgende dag. Maar sowieso binnen 2 weken is mij verteld. Cambuur wil eigenlijk medio april de nieuwe technisch manager aanstellen. Nou ja, wat is het nu? We zitten 25 maart volgens mij. Dat schiet al op.
Ja, maar ze hoeven niet in die zin op een hele, hele korte termijn... Tuurlijk willen ze dat wel, weet er ook. Maar voor die contracten die aflopen... Hè, van de spelers die eventueel niet verlengd worden...
Dat hebben ze nu al gedaan.
Daar heeft de club al een keuze in gemaakt. Ja. Met de staf en met de directie die er nu zit. Dus daar heeft de nieuwe TED in die zin... niet heel veel invloed op, denk ik. Want die brieven die moeten vandaag of morgen al op de post.
Klopt.
Dus ja, dat is, denk ik, ja, dat haast heeft er niet. Alleen voor de club zelf, dat je weet waar je aan toe bent, is het denk ik wel heel belangrijk.
Ja, de kanttekening die je bij kunt plaatsen is inderdaad halverwege april. En straks al bijna 5 mei. Die play-offs staan dan alweer om de hoek. Einde van het seizoen. De zomerperiode waarin juist die technisch manager aan de slag moet, zeg maar.
Ja, maar die moet eigenlijk nu al aan de slag, hè. Want spelers, precies, die heb je nu eigenlijk op het lijntje. En dan ga je nu al vragen, hey, luister, hoe sta je erin?
Precies.
En al die spelers die zeggen toch, ja, ik wil eerst kijken. Speel je volgend jaar KKD? Ga je naar de Eredivisie? Ja. Nou, al die clubs die vissen, nou, in dezelfde vijver. En degene die het meeste geld heeft, 9 van 10 keer, die wordt het. Ja. Dus je moet met een heel goed plan komen. Maar eigenlijk moet je al voordat de andere concurrentie
lijntjes
met jou contact legt, moet je er al eigenlijk uit zijn.
Ja.
En duidelijkheid geven van, hey, welke kant gaan we op? Want anders loop je er straks steeds achteraan. En,
maar wat dat betreft is het toch ook heel goed denkbaar. En waarschijnlijk ook de realiteit dat de mensen van Cambuur nu al geregeld contact hebben met Lars Lamboy over spelers van volgend seizoen. Van joh, Lars, hoe kijk je tegen Piet of Klaas aan? Of wat vind je van hem? En heb je zelf nog namen?
Ja. Tenzij ze weten hoe sterk de zaak is. Want als jij niet zeker weet dat het wel of niet doorgaat, dan ga je ook niet al je kaart op tafel leggen. Want als je wel, dan bij RKC moet blijven. Dus dat is best wel lastig. Alleen hij weet zelf hoe die erin staat. En de club weet ook wel hoe sterk ze staan.
Ah, het punt hierbij is dus dat er niet echt een vergelijkbare zaak in het verleden heeft plaatsgevonden. Een hoofdscout die een zaak tegen zijn huidige werkgever heeft aangespannen om positieverbetering te verkrijgen. Vaak is dat eigenlijk alleen maar bij spelers het geval. Of
trainers is dat ook eens gebeurd, denk ik.
Precies, ik heb in het arbitragearchief van de KVB in ieder geval niet dergelijke zaken kunnen vinden. Dus wat dat betreft heb je ook niet echt een precedent waarvan je kunt zeggen, zoveel kans heeft deze zaak van slagen. Dus dat moeten we echt afwachten.
Interessant, we gaan het volgen de komende week.
Ja.
Ja, wat jij ook gaat volgen natuurlijk is het uitduel met FC Eindhoven. Je gaat denk ik voor de 16e keer dit seizoen naar Eindhoven. Met al die duels van Emmen die je ook nog hebt meegepakt.
Ik kan de heen en de terugweg dromen.
Ja, met ogen dicht.
Ja.
Ja, René, wat voor ploeg is dat met Eindhoven?
Ja, ik denk dat we een wedstrijd gaan zien die we in het Cambuurstadion hebben gezien. Die willen er geen wedstrijd van maken. Speelde voor de winterstop veel gelijk. Wonnen met 1-0 of verloren nipt. Het was heel erg dicht bij elkaar.
Ook een 5-3-2, hè?
Ook een 5-3-2, nog steeds. En ik moet zeggen, na de winter hebben ze er 11 gespeeld. Hebben ze 1 gewonnen tegen Jong Utrecht.
Ja.
Ze hebben 5 verloren, waarvan 4 keer met 3-0. En ze hebben 5 keer gelijk gespeeld. Dus die zitten er niet lekker in.
Dus ondanks de 5 verdedigers zitten daar nog wat gaten in de achterste linie.
En vooral daarin, de kansen liggen in de omschakeling. Hebben vaak te veel mensen voor de bal. Ze hebben een paar spelers, vind ik. Daar moet Cambuur echt voor opletten. Amavor achterin. Die is bijna 2,16 meter, maar die kan echt met standaard situaties is die gevaarlijk.
Ja.
Rotier, vrije rol voorin. Achter de spits Prieske. Nou, die komt bij PSV vandaan, dus die heeft gewoon een goede opleiding. Maar die Rotier was hier ook al een plaag. Die
bewegelijk, loopt
overal, bewegelijk, snel. Ja, is gewoon een lastpost. Dus daar zullen ze voorop moeten gaan letten. En de broer van Kotsju speelt op 10. Nou, die zet een beetje de lijn uit. Heeft een goede trap, goed afstandsschot.
Niet zo goed als een broertje.
Nee, niet zo goed. Maar goed, hij heeft wel iets, inderdaad.
Euroshopper Kotsju.
Nee, maar goed, hij zal maar net de das omdoen. En dan hebben wij de gek met hem. Dat moet ook niet. Nee. Straks luistert hij dit. Oh, dan shit. Is hij extra gemotiveerd. Ja,
ik denk het wel.
Nee, dus ik denk dat Eindhoven thuis, het is wel even anders. Met een klein veld. Ik heb er zelf ook wel gespeeld. En Terrasie is gewoon echt compleet anders.
Ja.
Maar ja, goed, zo stabiel zijn ze nu niet meer. En ik denk zeker dat je je hoeft niet voorzetten te gaan geven bij Amavor. Ja, tenzij je met 2 kleine jongens gaat spelen. Dan moet je echt over de grond gaan spelen. En dan moet je de wendbaarheid opzoeken. Maar daar liggen absoluut kansen. En ik denk dat ze het systeem doortrekken. Dus dat betekent, ze krijgen dezelfde wedstrijd als tegen Telstar. Dus heel veel beelden bekijken. Want je krijgt op het veld dezelfde verhouding in die zin. Ook 5-3-2. Ja, daar gaat het erom. Wie is het eigenlijk het meest creatief? Hè? Wie kan daar een man uitspelen? Wie zorgt voor de goede omschakeling? Dus ja, dat zal wel denk ik de wedstrijd worden.
En we hebben het zo straks gehad over de discussie. Hè? Als Smit en Ulrikus weer zijn teruggekeerd, wie stel je op? Jij zegt van geen voorzetten geven tegen Eindhoven. Zou je de bal terugtrekken natuurlijk. Maar ja, dan heb je Van Kaan bijvoorbeeld wel een goeie, denk ik.
Ja, maar dus trekt hij het spel genoeg naar hem toe en gaat hij achter Kotsju aan?
Dat is de vraag.
En hoeveel voorzetten geeft hij? Ja. Ik heb een moment in 20 minuten voor tijd. Omschakeling, nu tegen Telstar. Hij krijgt de bal. Hij kan hem in 1 keer diep spelen. Of Silla of Balk staan alleen voor de keeper. Nee, hij dribbelt. Bal te laat naar die puntetje. Maar hij moet veel directer gaan spelen. Want dan krijg je dus veel meer snelheid in het spel. Maar ook de spitsen krijgen veel meer ruimtes. Nou ja, dat zal ook nu tegen Eindhoven heel belangrijk zijn. Je moet veel directer gaan spelen. En ja, dus ik ben benieuwd als je met voorzetten gaat spelen. Je hebt snelle wendbare jongens. Doe het dan laag over de grond. Leg ze achter de verdediging.
Ja.
Tussen verdediging en keeper. Dan gaan ze twijfelen. En dat zag je nu ook met Van Os. Zo'n bal erachter. Twijfel. Wat ga ik doen? Kom ik uit of niet? Nou, en ik denk dat daarin heel veel winstpunten liggen. Kijk, komt Ildrikus erin. Ja, dan zou je misschien iets kunnen doen. Maar dan zeg je ook gewoon tegen hem. Hey, je zorgt maar dat je persoonlijke duels wint. Van die lange.
Ja,
en je gaat hem oorlog maken. Hè? Maar goed, met Balk en Smit heb je iets meer loopvermogen. Dus ja, daar kan je ook weer veel meer uithalen. Want Amavor is leuk. Maar hij is niet snel.
Nee.
Dus wanneer je in omschakeling een tegenslag kan doen, nou, dan kan je hem pakken.
Maar en eigenlijk, om daar nog even op terug te komen, eigenlijk vind ik niet dat je Balker op dit moment kunt uithalen. Maar het is wel een speler die echt wel wat brengt.
Ja, zeker niet als je nu de winnende hebt gemaakt.
Precies.
En ik vind aan de ene kant, weet je, er komt ook concurrentie.
Ja.
En als jij, je hebt nu de winnende gemaakt, zegt niet voor mij dat je dan altijd moet spelen.
Klopt.
Alleen aan de andere kant, jongens, die ene die was geschorst. Nou, dan moet je maar niet zoveel kaarten pakken.
Ja.
Die andere is met Interland weg. Ja, jij kiest daarvoor.
Moet je maar niet weggaan.
Weet je, zorg maar dat je achterin de rij en je zorgt maar weer dat je op de deur klopt. En zo moet er ook voorin meer concurrentie komen. En dan ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want dan ga je scherper trainen. Dan ga je beter invallen. Dan ga je niet meer met teleurstellingen op het veld rondlopen, want je moet omschakelen. En nou ja, ik denk dat dat aan het einde van het seizoen een heel groot winstpunt kan gaan zijn.
Ja. Ik wil nog even, dat schoot me net er binnen trouwens. Uiteraard houden ze nu vast aan die 5 verdedigers. Hè?
Ja.
Wormgoor is uitgevallen. Zoiets is bijvoorbeeld wel goed nieuws voor een Tony Jonker. Hè? Het feit dat er al weinig verdedigend keus is. Eigenlijk staan alle verdedigers die een beetje capabel zijn, staan er al in. Jonker is natuurlijk ook capabel, maar staat nog aan het begin van zijn carrière. Maar ja, Henk moet ook wisselen af en toe in zijn verdediging. Dan zou hij natuurlijk wel een van de eerste zijn die in de rij staat om minuutjes te maken. Wellicht tegen Eindhoven weer. Maar ja, weer een uitwedstrijd.
Ja, nou ja, we gaan het zien. Dank voor jullie tijd, jongens. We zien elkaar volgende week weer. En ja, volg lc.nl voor alle achtergronden, wedstrijdverslagen, analyses, et cetera. Maar dat spreekt voor zich. Ik denk dat alle luisteraars dat inmiddels wel weten. Tot volgende week.
Dit was Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.